Aan het begin van de zomer van 2024 hebben we de vorige aflevering van deze podcast afgesloten met een cliffhanger. Het cold case team van de politie Oost-Nederland ging het DNA van Albert Romkes matchen met botresten die in 1966 in Nederland langs de Rijn zijn gevonden. We beloofden toen in het najaar terug te komen. Dat is niet gelukt. Het is inmiddels 2025. Tijd om alle ontwikkelingen rondom deze zoektocht op een rij te zetten. In de laatste eeuw raakten meer dan 30 Urkermannen vermist op het water. Het waren vissers. Ze verdwenen op de Noordzee. Maar er was één man die mijlenver van zee was toen hij overboord sloeg. Zijn naam is Albert Romkes. Ik ben Jelle Bakker en in deze podcast ga ik samen met mijn collega's van het Urkerland op zoek naar zijn verhaal. Dit is De Verdwenen Stuurman, aflevering 7, het laatste hoofdstuk.
Het donker doet mij het ergste vrezen. Wat is of niet is of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raanden. Ik vouw dan weer mijn koude bange handen.
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De botresten uit 1966 waren helaas niet van Albert. Sterker nog, na maanden wachten hebben we van de politie gehoord dat die botresten niet eens zijn onderzocht. De reden was simpel. In de databank zit al DNA van de familie van Albert. Het DNA van de botresten zit in dezelfde databank. Dus als er een match was, dan hadden we dat al lang geweten. Een nieuw onderzoek door het NFI had dus geen zin. Miscommunicatie binnen de politie. Maar nu niets meer aan te doen. Ik zal het niet ontkennen. In onze gedachten was de kleine kans op een match tijdens de zomerperiode een eigen leven gaan leiden. We begonnen er echt in te geloven. En dus voelt het wrang dat die hoop achteraf gezien nergens op gebaseerd bleek. Tegelijk zijn er in de afgelopen maanden diverse andere ontwikkelingen geweest. Daarover willen we onze luisteraars in deze 7e aflevering heel graag berichten. Met daarbij de overtuiging dat er nog steeds een kans is dat wij op een dag aan het juiste touwtje trekken en dat we Albert terugvinden. We beginnen bij de reacties op onze vorige 6 afleveringen. Die waren er volop. Eén sprong er voor ons meteen uit. Jacobus Bos, een oude binnenvaartman uit Rotterdam. Hij legde contact met ons en vertelde dat hij Albert goed heeft gekend.
Ik heb Albert leren kennen in Rotterdam eigenlijk op de jeugd. Er was een predikant, een schipperspredikant in die tijd, Domen van der Most, die had daar een samenkomst, ergens een jeugdhonk, de veilige haven tussen aanhalingstekens, dat heette dat. En daar heb ik hem op leren kennen. De tonnenmaat van het schip waar hij op voer en onze tonnenmaat en de vaarroutes waren ook wel een beetje gelijkluidend.
Ja.
Dus vandaar dat ik en ik ben zelfs ooit, dat we op Urk lagen met het schip, dus ook in een weekend, ben ik op een zaterdag nog eens bij zijn ouders geweest. Dat is ook jaren geleden natuurlijk. Hè,
maar. Ja. Was dat na zijn overlijden of voor zijn overlijden?
Na zijn overlijden, ja. Ook juist om daar eens even, aan wat tanden besteden. We waren zo met een stuk of 3 jongens, waar we dan in die tijd redelijk veel met hem optrokken.
Mm-hmm.
En hij is van een Damco-schip overboord gevallen, hè.
Ja.
En een van zijn laatste opmerkingen zou geweest zijn van, want dat schip had een ander schip erachter hangen. Dus het gebeurde 4 gelijk rond, dat moet ook allemaal even kunnen natuurlijk. En dan had ik zwem al naar de wal. Dat is het laatste wat ze gehoord hebben natuurlijk.
Oh, dat hij dat gezegd zou hebben, ik zwem al naar de wal.
Ja, dat heb ik later. Nogmaals, ik ben er niet bij geweest, hè.
Nee.
Maar dat ging toch een beetje de ronde door, dat hij tegen die kapitein nog gezegd zou hebben, vaar maar even rond, of althans tegen de bemanning, vaar maar even iets door dat je rond kan, en ze probeer ik aan de wal te zwemmen.
Ja.
Dat is lachen, ja.
Bijzonder om via Jacobus Bos een kijkje in het verleden te krijgen. En we hebben dus iets nieuws geleerd. Albert gaf meteen na het overboord vallen aan dat hij naar de kant zou zwemmen. Althans, dat is het verhaal dat destijds kennelijk de ronde deed. Een tweede reactie kwam ook uit de binnenvaart. Corrie Wijma uit Werkendam. Ze is van Urker afkomst. Sterker nog, in een maandelijkse column in onze krant schrijft ze al enkele jaren over haar leven. Corrie liet ons weten dat ze diverse verhalen kent van lichamen die met schepen mee zijn gesleept. Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. En toen ging het bij mij toch weer knagen. Eerder in deze podcast hebben we de optie onderzocht dat Albert bij Koningswinter aangespoeld zou zijn. Aan de andere kant van Bonn, stroomopwaarts dus, van de plek waar hij overboord is geraakt. Hoe zat het ook alweer? Volgens een bericht in een regionale krant werd op 1 februari 1961 een lichaam uit de Rijn gehaald. Dat was dus 4 dagen na de vermissing van Albert. In het archief zit een overlijdensakte van een man uit Koblenz, wiens lichaam op 12 februari, dus nog weer 11 dagen later, op dezelfde plek uit de Rijn werd gehaald. Volgens het stadsarchief van Koningswinter zou het om dezelfde man gaan. We lieten dit verhaal destijds rusten, vooral omdat de vindplek stroomopwaarts lag. Maar nu iemand uit de binnenvaart aangeeft dat het meeslepen van lichamen voor kan komen, besluiten we opnieuw contact op te nemen met het stadsarchief van Koningswinter. Via de mail krijgen we al snel het krantenbericht en de overlijdensakte toegestuurd. Het stukje uit de krant geeft de doorslag. Daarin staat weliswaar 1 februari als vinddatum, maar in de kop erboven staat 12 februari. Bovendien wordt vermeld dat het lichaam geïdentificeerd is. En ook op de overlijdensakte staat 12 februari. Ik kan niet anders concluderen dan dat er een tikfout is gemaakt in de krant. Waar 1 februari staat, mist een 2 en had 12 februari moeten staan. Eerder in deze podcast hebben we het gehad over een onderzoek naar eventuele anonieme graven langs de Nederlandse rivieren. En onze collega Annette die kwam toen langs in de podcast en heeft toen verteld over haar research naar die begraafplaatsen. Kun je ons nog even terugnemen? Wat heb je toen in eerste instantie gedaan?
In eerste instantie hebben we toen de Nederlandse gemeente gemaild. Mm-hmm. En hebben we gevraagd om een overzicht van alle anonieme graven in die gemeente. Van de periode 1960 tot heden.
Ja.
Afgewacht wat de reactie daarop was.
En het waren gemeenten langs diverse rivieren. Mm-hmm. Hoeveel gemeenten in totaal gaat het dan om?
In totaal waren het 56 gemeenten.
Ja. En is het misschien goed te weten dat een deel van die 56 waren vroeger onderverdeeld in meerdere gemeenten. Mm. Dat maakt eigenlijk niet uit voor ons onderzoek. Maar het waren er nu nog 56.
Yes, ja.
En die heb je gewoon gemaild.
Ja.
En toen kreeg je antwoord van hoeveel gemeenten?
Uiteindelijk kregen we antwoord van 31 gemeentes.
31 van de 56?
Ja.
Als ik dan snel reken, dan missen we er 25.
Ja, dat klopt. Ja.
En ons onderzoek ging intussen verder, maar we hebben op een gegeven moment gezegd, toen we deze laatste aflevering maakten, er zit gewoon nog een grijs gebied. Dus die 25, die willen we toch nog een keer gaan vragen. Hebben jullie nou echt geen informatie? Dus dat hebben we gedaan, dat heb jij gedaan. Hoe heb je dat toen aangepakt in tweede instantie?
Nou, in de tweede ronde hebben we het aangepakt via een WOO-verzoek. Dat is de Wet Openbare Overheid. En die wet die stelt burgers dus in staat om toegang te krijgen tot openbare informatie van de overheid. Mm-hmm. Dus die 25 gemeentes hebben we opnieuw gemaild, dus middels een WO-verzoek. En die termijn van zo'n WO-verzoek is 4 weken. Dus toen met zo'n WO-verzoek weet je dan dat je binnen 4 weken, als het goed is, een reactie krijgt.
Dus nu hebben we van die 25 gemeenten een antwoord.
Nou, zo positief is het helaas niet. Oh. Uiteindelijk zijn het er iets van, nou, het gros van de gemeente, 19 gemeentes hebben uiteindelijk gereageerd.
Ah, dus 19 van de 25, ja. Die hadden wel even een officieel verzoek nodig om toch in de pen te klimmen.
Ja.
En die hebben gereageerd. 6, heb je van die andere 6 helemaal niks gehoord? Of?
Nou, 1 of 2 gaven wel aan van, nou, we hebben iets meer tijd nodig. Mm-hmm. Maar toen, ik had het verzoek volgens mij in april ergens gestuurd. En zeiden ze, nou, het wordt wel juni bij ons, maar alsnog niets van teruggezien. Mm-hmm. En de andere gemeentes die hebben alleen gemaild van, ja, je verzoek is ontvangen. En daarna niks meer gehoord.
Radio stilte.
Ja.
Ja. Oké, dus dat is misschien wel iets wat wij uit dit proces geleerd hebben. Mm-hmm. Het is gewoon moeilijker dan je in eerste instantie denkt.
Ja.
Om goede informatie over anonieme graven in Nederland boven water te krijgen.
Ja.
En nu even inhoudelijk, want dat is natuurlijk waar we het voor doen, hè. Wat zijn de inhoudelijke reacties? Heb jij nu anonieme graven gevonden?
Nou, de meeste gemeenten gaven aan dat ze niet beschikten over de juiste documenten. Mm-hmm. Of dat er helemaal geen documenten waren aangetroffen.
Mm-hmm.
En een andere veelvoorkomende reactie was dat er gewoonweg geen anonieme personen begraven waren in die gemeente. Dus dat was wat teleurstellend. Maar er waren uiteindelijk wel 2 gemeentes waar wel anoniem begraven personen begraven waren.
Mm-hmm.
1 was in de gemeente West-Betuwe. Dat was een onbekend persoon. Maar die was overleden op 15 augustus 2009 in Tiel. Dus nou, dat viel buiten de kader van ons onderzoek.
Mm-hmm.
En in Druten hadden ze 4 lijkvindingen. Dus dat was wel interessant. We kregen echt een soort screenshot met dan waar het precies om ging. Maar die personen waren allemaal in de jaren 90 overleden.
Ja.
Dus dat viel ook alweer buiten ons onderzoek, helaas. Ja. Ja.
En voor het overige zijn er dus gemeenten die zeggen, we hebben niets
of
we weten niets.
Ja, precies. Ja.
Dat zijn de 2 smaken.
Ja.
Of ze zeggen, we hebben het gecheckt, ze zijn er niet.
Mm-hmm.
Of ze zijn er misschien wel, maar we hebben geen documentatie.
Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk de slotconclusie van ons onderzoek.
Soms zeggen van, we weten het niet. Want 1 gemeente gaf bijvoorbeeld ook gewoon heel eerlijk aan van, hoe gaan we eigenlijk met dit soort zaken om? Jullie vraag heeft ons wel stilgezet.
Van, ja.
Wat nou als wij weer zo'n soort geval krijgen, dan hebben wij eigenlijk geen protocol die we kunnen volgen.
Ja.
Dus dat zette die gemeente alweer aan het denken van, nou ja, wat te doen met dit soort gevallen.
Ja, ja, ja. Dus kunnen we misschien concluderen, we hebben veel uitgesloten.
Mm-hmm.
Want daar ging het ons om. Kunnen wij nou uitsluiten dat Albert daar ergens begraven kan liggen?
Ja.
Nou, we hebben voor een deel uitgesloten, voor een deel van de gemeente.
Ja.
Maar niet helemaal.
Nee, helaas.
Het kunnen in theorie gewoon plekken zijn. En dan ben je misschien afhankelijk van iemand die van een ouder iemand uit die van die tijd nog weet van, daar is ooit wel iemand begraven.
Ja.
Of een oud krantenfragment.
Ja, maar veel werknemers uit die tijd zijn natuurlijk ook al weer weg. Dus dat is ook jammer, dat er een soort gat is.
Ja,
tussen de,
Oké, nou, dank voor je inzet.
Oh, graag gedaan.
En we gaan verder. In 2025 werd op Urk de stichting Identiteit Gezocht opgericht. Deze organisatie komt voort uit 2 bestaande stichtingen. Drechtteam SOAD en het coördinatieplatform Vermissing. Zij helpen al langere tijd bij het zoeken naar vermiste personen op het water en op land. De nieuwe stichting richt zich op mensen die vermist raakten op de Noordzee. Ergens aanspoelden en anoniem begraven werden. Ze werkt daarbij samen met de politie. Iedereen die dat wil kan meedoen. Via de website kan een anoniem graf aangemeld worden. Daarbij wordt specifiek gevraagd naar graven in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. De stichting mikt hiermee onder andere op mensen die tijdens hun vakantie begraafplaatsen bezoeken. Piet en Anna Wakker, 2 van de vrijwilligers die voor de stichting op pad zijn geweest. Eerst maar eens even de vraag, waarom zijn jullie actief geworden voor deze stichting?
Nou, omdat wij uitzending zagen van het SCAP.
Piet heeft het over de SCAP. Dat is de Stichting Culturele Activiteiten en Bibliotheek. Afgelopen winter werd een themaavond gehouden over vermissingen op zee.
En dat was voor ons wel een aanleiding om dat te gaan doen, omdat dat behoorlijk, hoe zou ik zeggen, dat was interessant, die hele uitzending. Mm-hmm. En dat motiveerde ons om dat om daar wat op in te gaan. En we hebben ons aangemeld als vrijwilligers. Ja. Dat is eigenlijk de reden.
Was er ook een persoonlijke band, een persoonlijke motivatie?
In eerste instantie niet, maar binnen de familie hebben we wel vermisten.
Ja, dus niet een persoonlijke kruistocht van ik zal ze vinden.
Nee.
Maar wel een weten wat, hoe het is misschien.
Weten wat het is als je iets niet af kunt sluiten.
Ja, ja, en dat motiveert.
Ja. Ja.
En hoe ziet dat er dan vervolgens uit? Dan gaan jullie gewoon eigenlijk op vakantie?
Nou, nee.
Ja, in feite gaan we eerst op onderzoek uit of we dan daar kenmerken hebben waar we terecht kunnen met informatie, zodat we niet uit de losse pols werken.
Gewoon thuis googelen.
Googelen en contact zoeken als dat mogelijk is. Mm-hmm. En dan gaan we op pad. En dan maken we er ook
het
aangename met het nuttige voor jezelf. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling.
Ja, ja, precies.
We zijn gepensioneerd, dus we hebben de mogelijkheid.
Ja, de tijd en de mogelijkheid. Ja.
En we hebben nog de energie ervoor.
Ja, en jullie vinden het ook gewoon leuk om op pad te zijn.
Ja.
Ja. Ja. En nu zijn jullie al op twee plekken geweest. Welke plekken waren dat?
De eerste keer was in Helgoland. Dat is een eiland dat ligt ongeveer 70, 75 kilometer uit de kust van Duitsland, zeg maar. En de tweede keer zijn we in Borkum geweest. En dat is een uurtje varen vanaf Eemshaven.
Ja.
En dat is eigenlijk het eerste Duitse eiland wat dan na de Nederlandse eilanden komt.
Oh ja, ja. 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 En wat hebben jullie daar bekeken? Wat was daar te zien?
Op Helgoland waren twee begraafplaatsen. Mm-hmm. En één, daar zijn we wel rond gaan kijken, maar dat was had eigenlijk meer te maken met het eiland.
Ja.
En op Dun, dat is een eilandje voor Helgoland, mm-hmm. 5 minuten varen met een sloep.
Ja.
En op Dun, daar zijn we op een friedhof der naamlozen, heet dat.
Ja.
En daar zijn we geweest en daar hebben we wel het een en ander gevonden wat interessant kan zijn voor de stichting.
Ja. Wat staat er dan op zo'n steen? Ik neem aan zo'n stenen of kruisjes, maar er staat...
Dit was een duindalletje, klein duindalletje. En er waren verschillende monumenten, maar met namen erop.
Ja.
Dus dat was bekend. Maar ook 3 houten kruisjes met een datum.
Een datum?
Een datum. En dat is dan de datum waarop iemand daar begraven is.
Ja. Oké. Okay. En met die datum kan die stichting weer van alles? We kunnen dat in de puzzel leggen eigenlijk.
Ja. Dat is de bedoeling. Precies. Dat de stichting verder zoekt of er eventueel lijntjes zijn met schepen. Maakt niet uit welke schepen. Ja. Of daar mensen van vermist zijn rond die tijd.
Ja.
Rekening houdend met stroming, temperatuur, water, weer.
Ja. Ja. En op Borkum, wat was daar nog te zien?
Nou, de Borkum... Daar hebben we dus eerst contact gezocht met iemand van het eiland.
En, de gemeente.
Met de gemeente en vervolgens van een kerk. En die had 2 boeken. Met
grafboeken
in feite. En daar zijn we in, daar mochten we in kijken. Niet meenemen, maar mochten we in kijken.
Ja.
En dat hebben we gedaan. En daar hebben we dus ook een drietal interessante, ja, dat is een beetje een verkeerd woord, maar goed, wat van belang was.
Potentieel interessant,
ja, hebben we gevonden. En we zijn ook bij die, want er stonden grafnummers bij.
Ja.
En die grafnummers zijn we gaan bezoeken.
En, ja, daar staat niets op.
En daar staat eigenlijk niets op. Maar die datum en dat grafnummer is wel van belang als je verder wil kijken.
Ja.
En dat was op Borkum.
Ja.
En dat was, we werden daar heel goed geholpen door die plaatselijke kerk.
En daar was een mevrouw, die was dol enthousiast. En die liet me een vitrine zien. Daar lagen oorbelletjes, gouden oorbelletjes in.
Okay.
Want tot 1875 werd er alles wat aanspoelde, werd op een drinkeltotenkarkhof verzameld.
Okay.
En dat was in de duinen. Maar na die tijd hebben ze het eigenlijk bij elkaar geveegd. Mm-hmm. Een steen erop gelegd en er is pas begin deze eeuw is daar een monument op gezet. Mm-hmm. En vanaf die tijd is de kerk gaan begraven.
Okay.
Dus van voor die tijd heeft geen nut om
nee, dat is te oud.
Eventueel inlichtingen te krijgen. Maar ik dacht, om als ik dat museum binnen ga, informeer ik even of er inlichtingen zijn over dat drinkeltotenkarkhof. En die vitrine... Mm-hmm. Die gaf die gouden oorbelletjes. Nou, zeelui is gouden oorbelletjes. En daar kregen we het telefoonnummer van de plaatselijke historicus.
Ja.
En er, in die grafboeken kwamen we ook heel veel Nederlandse namen tegen.
Oh.
Akkerman, De Vries, Kramer,
zo.
Bakker.
Ja?
Ja. Dus dat was,
en die, daarvan is bekend dat ze daar dus begraven
zijn. Ja, ja, dat was zijn bekende begraven. Ja.
Maar dat wil wel zeggen van mensen die overboord geraakt zijn, spoelen daar best nog wel vaak aan.
Ja.
Ja. En hebben dus twee eilanden, twee redelijk dicht bij Nederland.
Ja.
En allebei hebben ze gewoon meerdere interessante aanknopingspunten.
Het is aan de stichting om te kijken of er aanknopingspunten zijn.
Ja. En is dit dan het topje van de ijsberg? Zijn er nog veel meer zulke plekken?
Ik denk
plekken?
Het wel.
Ja.
Ik
ben bang
wel,
van wel.
Ja. Dus er is nog veel meer te onderzoeken.
Ja.
En elk interessante graf is een kans.
Ja, elk. Ja. Maar het is... er komt nu de vakantietijd aan. Als mensen op een begrafenisplaats lopen... en zoals het aan ons verteld is en wij dat ook leuk vinden... begraafplaats geeft een beetje de historie van een plek weer. Dan, als je dan een onbekende tegenkomt, maak er een foto van die datum. En voor de rest hoef je niets te doen.
Nee.
Het is alleen het afvinken van, daar liggen onbekenden.
Ja, dat is het.
Dat data is het eigenlijk. Zoeken. Data, meer niet. Niet meer, niet minder, maar het gaat om de data.
Ja. Oké, mooie oproep. Als je op vakantie bent.
Ja.
Langs de kust van
En je hebt niets anders te doen of je verveelt je.
Ga even kijken.
Ga even wandelen. Het is er altijd rustig.
Ja.
Even uit de drukte.
En kijken of je wat kan zien.
Ja. Kijk of je iets onbekends kunt ontdekken.
Oké. Nou, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Na 2 jaar loopt ons onderzoek ten einde. Collega Ruben en ik maken samen de balans op.
Jelle, hoe kijk je terug op de afgelopen maanden?
We hebben natuurlijk het contact met Koningswinter gehad. Maar eigenlijk hebben we allerlei andere lijntjes uitgezet. Met name richting Duitsland. Omdat de kans gewoon heel groot is, als er iets gevonden is of iets is vastgelegd, is dat in Duitsland. Het stuk Rijn door Duitsland is gewoon enorm lang. Dus wat we zijn gaan doen is, we zijn gaan kijken welke instanties hebben iets te maken met Rijn.
We hebben er natuurlijk al een x-aantal benaderd.
Ja.
Hoe ging je nu te werk?
Nou, we zijn eigenlijk weer een beetje op nul begonnen en gekeken, wie moeten wij misschien in eerste instantie hebben. We vonden een autoriteit die gaat over, van het heden, die gaat over de scheepvaart en de waterwegen in en om de Rijn. Dat is gewoon een autoriteit. En, die heb ik gemaild en die hebben echt hun best gedaan. En uiteindelijk kreeg ik ook wel een uitgebreid antwoord terug. En de afzender, mevrouw Bergman, die liet mij weten dat ze met verschillende afdelingen contact had gehad. Maar helaas, nergens een antwoord had kunnen vinden. En dat het daarbij ook wel echt meespeelde dat het een hele oude zaak is. En dat ze, hoewel zij het niets in het archief hadden, dat ze zei, misschien moet je zijn bij lokale politie, misschien hebben die een archief. En ze wensten ons veel succes. Ik heb ook een berichtje gestuurd naar de waterpolitie. Ja, dat vond ik wat tegenvallend. Een meneer, een politiehoutcommissar / pressesprecher, die stuurde ons een ultrakort bericht. Dank voor uw aanvraag. Helaas hebben wij op dit moment geen informatie. Ik heb met verschillende kranten contact gezocht. Met name als het gaat om het archief. En dan hoor je toch ook heel vaak terug, ja, ons archief, ja, we hebben wel een archief, maar of het is uitbesteed. En of we hebben het doorzocht. Een krant die had even in het archief gekeken, ja, er was gewoon niks. Dus dat is ook teleurstellend. Ja, en dan uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan nog één ultieme poging doen. We hebben een heel mooi persbericht opgesteld, ook met foto's en een link naar onze podcast. Ja. En we hebben een perslijst opgesteld van de belangrijkste regionale media in het gebied Bonn-Keulen. Verstuurd. En het aantal reacties was...
Nul.
Nul, ja.
Teleurstellend.
Teleurstellend en ja, aan de ene kant snap je dat. Aan de ene kant snappen wij ook wel hoe het werkt. Hè? Er komt een bericht uit niet ons gebied over een zaak die bij ons niet de gemoederen bezighoudt. Uit een jaartal waarvan je denkt, hé, dat is al heel lang geleden. Ja. Het is misschien moeilijk om er een verhaal in te zien voor media in die regio.
Maar ja, toch draaiden we hem ook al wel om. Van, hé, maar stel je voor, wij zouden uit Duitsland een persbericht krijgen. En over iets wat bij de Rotterdamse hoek
voor de kust van Urk. Ja. Ja. Ja, dan zouden wij er denk ik meteen op inspringen. Het scheelt misschien dat wij meer een landelijk gebied zijn en dat het daar... Het is wel echt een druk gebied.
Veel gebeurt, denk
ja,
ik.
Veel steden, veel nieuws gewoon.
Ja,
dus, ja. Ja, dan ben je ook gewoon afhankelijk van mensen. En die reageren dus niet. Het is een onbevredigend gevoel. Aan de andere kant kunnen we denk ik wel met voldoening zeggen, ja, we hebben gedaan wat we kunnen. Ik zie geen lijntjes op dit moment. Je kan natuurlijk eindeloos hopen op dat er ineens iemand wakker wordt en zegt, ja, maar wacht even, ik ken dit verhaal. Ik heb hier iemand over gehoord. Ja. Ik heb een oom die. Nou ja, en gaan ze maar door. Dat hopen, dat blijft sowieso. Maar echt concrete aanknopingspunten hebben we niet. Die zijn op, denk ik.
Ja. Nou ja, we zijn nog verschenen in een krantje van Grauw Rijndorf met een artikel.
Een lokale krant die, geloof ik, 4 keer per jaar verschijnt?
Zoiets, ja.
En daar was dan de vraag, het is hier voor de deur gebeurd, wie weet er nog iets. Maar we hebben ook wel begrepen dat, wij zeggen dan het is voor de deur, maar we hebben ook wel begrepen, de wereld van de Rijnvaart is een eigen wereld en aan de kant, 10 meter verderop, begint een totaal andere wereld. Die werelden mengen niet per se met elkaar.
Nee. Nee, ik ben ook bang dat het in die tijd niet zo'n ding is geweest als dat het tegenwoordig zou zijn als zoiets plaatsvindt.
Nee. Al is het alleen maar omdat er tegenwoordig een traumahelikopter of een helikopter of een politiehelikopter door de lucht cirkelt en pers. Allemaal hulpdiensten en pers. Ja. Dat was toen niet. Dus.
Oké, en nu?
Ja, en nu? Dit is het, ben ik bang. Dit klinkt... Ja, dat klinkt heel ontnuchterend, maar dit is het. Voor nu.
Onbevredigend.
Ja, totaal onbevredigend. We hebben hier uiteindelijk 1,5 jaar aan gewerkt. Langer?
Zeker.
Nog wel langer, ja. En we hebben vanaf het begin gezegd... De kans is natuurlijk heel klein dat we hem vinden. We hebben ons vanaf het begin ingedekt. Maar ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar bij mij ging toch het lampje branden. En ga je toch hopen en ga je toch iets denken van, we gaan hem vinden.
Tuurlijk.
We gaan dit doen.
Het verhaal werd ook steeds meer levendiger.
Ja.
Door alle verhalen nabestaanden.
Ja. Dat hebben we niet al aangetoond. Waar we begonnen met een vergeten verhaal. Nou, we kunnen in ieder geval vaststellen, het was helemaal niet vergeten. Het grote publiek had het vergeten. Maar de mensen die het betrof, hebben het niet vergeten. Dat hebben we dan misschien bereikt, dat we een bij het publiek vergeten verhaal nu weer in de aandacht hebben gebracht. Misschien moeten we daar tevreden mee zijn als een soort eerbetoon aan deze man. Maar ja, ons ultieme doel is niet dichterbij gekomen. Ja, tot zover.
Het donker doet mij het ergste vrezen. Wat is, of niet is, of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raden. Ik vouw dan weer mijn koude bangen aan.
De Verdwenen Stuurman is een podcast van het Urkerland. Gemaakt door Ruben Romkes en door mij, Jelle Bakker. Ondersteund door de rest van onze redactie. En met dank aan Fokke Hoekstra voor de muzikale bijdrage. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door De Wit Assurantiën, adviseurs in risicobeheer.